Goedemorgen, broeders en zusters. Ik las net in de Battle-app dat ik hier vanmorgen mag spreken. En ik ben dankbaar dat ik op tijd ben. En dan denkt u misschien, waarom zit die broeder niet naast zijn eigen vrouw? Nou, ik kwam uit de bidstond en ik vond er niet. Dus ik was een beetje ontmoedigd. Toen dacht ik, laat ik tussen Ben en Lammert in gaan zitten. Want van Paulus lezen we in de Bijbel, als hij dat laatste stukje op weg naar Rome is en Paulus de broeders ziende vatten moet. En toen zat ik daar en toen zag ik mijn vrouw daar zitten. Ik denk, nou blijf fijn bij de broeders zitten. Want het thema van morgen is, daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. En dan is de daaraan gekoppelde vraag natuurlijk, bent u dat ook? Onder alle omstandigheden. Daarom wil ik een paar versen voorlezen van de apostel Paulus uit 2 Korintiërs 4 en 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 4, te beginnen bij vers 1. Daar zegt Paulus, daarom, in 2 Korintiërs 4 vers 1, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. In vers 16 van hetzelfde hoofdstuk, 2 Korintiërs 4 vers 16, staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En dan gaan we naar 2 Korintiërs 5, de versen 6 tot en met 8. Daar staat, wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Geliefde broeders en zusters, als we vanmorgen zo met elkaar eens willen nadenken over de vraag, bent u, ben ik, in het strijdperk van dit leven, waarin het op zoveel terreinen stormt, te allen tijden vol goede moed. Dan is dat nogal een vraag waar je niet te lichtzinnig mee om moet gaan. Wat mij opviel in de prachtige keuze van de liederen die we vanmorgen hebben gezongen was, dat God eigenlijk tegen ons zegt, geliefd kind van mij, broeder, zuster, jonge meisje, op elk terrein van je leven, in elke situatie die het leven met zich meebrengt, kun je te allen tijden vol goede moed zijn. En we hebben vanmorgen dat prachtige lied onder andere gezongen, groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. En er is een regel in die bemoedigt me altijd weer op een geweldige manier, want dan zingen we in dat tweede couplet dat hij kracht geeft voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Wat zijn christenen toch optimistisch, hè? Want de wereld zegt, moed verloren, alles verloren. En daarom richten ze grote feesten aan. En dan zingen ze tijdens die feesten, misschien met andere woorden, iets in de trant van en van Jehela, hola, geen idee wat het betekent. Houd er de moed maar in. En als de moed eruit is, pomp hem er dan weer in. Ik had in mijn vorige gemeente een broeder altijd op de eerste rij. Hij hapte altijd naar adem. Hij was aangesloten op een zuurstofapparaat. Maar van zijn lichamelijke situatie liet hij nooit wat merken. Want als ik naar hem keek, dan straalde zijn hele gezicht van de liefde van Christus en de kracht die hij dagelijks daarin ervoer. Want laat maar heel eerlijk zijn, en daar was onze zuster ook zo eerlijk over net toen ze daar een en ander van zei. Je hebt in het leven van elke dag optimisten en pessimisten. En waar de een altijd alles rooskleurig inziet, daar maakt de ander tal van beren op zijn weg. De een jubelt en ziet in alles de zonzijde van het leven. En de ander die klaagt maar. En als je in dat prachtige instructieboek, wat je inderdaad van begin tot eind moet lezen, heel aandachtig leest, kom je tot de ontdekking dat de Bijbel dat ook heel nadrukkelijk benoemt. Want in de Bijbel kom je ook de levensinstelling van heel wat mensen, gelovigen zoals u en ik, tegen. Als je nou het boek Prediker opent, dan lijkt het wel alsof Prediker een grote pessimist is. Want in zijn eerste woorden schrijft hij: de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid. Alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens nou van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. En hoe anders is dan de toon bij de psalmist van Psalm 103. Hij is een grote optimist als hij in de eerste 5 versen uitzingt: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Nog een keer: loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede en uw jeugd vernielt als die van een arend. Dus de psalmist zegt eigenlijk: als ik nou een paar keer in het jaar hier mag zijn en ik zie u, dan moet ik eigenlijk aan u zien. Ja, dan bent u er al een paar maanden soms ouder op geworden. Maar dan moet ik aan u zien dat uw jeugd zich vernieuwt. Wat betekent dat? Dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus, in het vertrouwen dat God alle dingen in ons leven, hoe moeilijk soms ook, hoe onbegrijpelijk soms ook, doet meewerken ten goede, dat uw jeugd zich vernieuwt. Ja, als je een dagje ouder wordt, en dan hebben velen van ons in de gemeente hier ook last van, dan word je een beetje krakkemikkerig, zegt een vriendin van ons. Dan staat hier niet dat ons lichaam vernieuwd wordt als die van een arend, maar onze jeugd. Dus eigenlijk zou ik dan hier vanaf de kansel moeten zien dat u steeds meer gaat stralen. Omdat u elke dag ervaart: God geeft mij kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Wat het nieuws mij ook laat zien. Wat linkse mensen mij ook willen doen geloven over het klimaat en al die deze dingen. Maar God vernieuwt mijn jeugd als die van een arend. Waarom als die van een arend? Want het bijzondere is, als een arend ouder wordt, dan wordt hij niet krakkemikkeriger, Maar hij wordt juist krachtiger, omdat hij steeds meer die opstijgende warmte, die thermiek, leert te gebruiken. Zodat als die dan aangevallen wordt, de wijk kan nemen naar de zon. Omdat hij zo precies weet, als ik zo mijn vleugels uitsla, dan word ik als het ware zonder enige inspanning omhoog gebracht. Laat me heel eerlijk zijn, broeders, zusters. In werkelijkheid van het dagelijks leven kennen we dat ook allemaal wel. Soms zit je bij het minst of geringste in de put. En soms ben je zo blij omdat het leven je in alle facetten heerlijk toestraalt. Maar net als de omstandigheden die continu veranderen, worden we wat heen en weer geschommeld. En het is ook heel goed dat je in de diensten de ruimte neemt om broeders en zusters bij name te noemen. Want wij zijn samen lichaam van Christus. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Toch zou het niet goed zijn als we ons door omstandigheden laten leiden. We hoorden onderweg naar hier een prachtige boodschap. En het thema daarvan was: waar bent u nou op gefocust? En niks menselijk is ons vreemd als er omstandigheden zijn in ons leven waar we weinig vat op hebben, die we niet goed kunnen verklaren. Dan zijn we zo vaak gefocust op die omstandigheden. Maar de prachtige liederen die we met elkaar gezongen hebben vanmorgen, de teksten die we van Paulus voorgeschoteld hebben gekregen, laten ons weten: focus je nou op een God voor wie moeilijke omstandigheden in uw en in mijn leven mogelijkheden zijn? Om te laten zien hoe groot de spankracht van zijn genade is. We zongen zojuist een prachtig lied. En ik moest tijdens het zingen van dat lied denken aan een van de bijbellessen die ik ooit kreeg van evangelist broeder Jan Kits. En hij zei tijdens een van de lessen: het liefste zou ik elke zondagmorgen, als ik in een dienst mag voorgaan, zou ik gaan zingen: Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij, schenk nieuw leven, kracht en vuur, en doe dat ook aan mij. En toen ging hij verder, en dan mag je na dik een uur les, mag je vragen stellen. En u begrijpt al wat de vraag was. Broeder Kits, u wil dat lied zo graag elke zondag laten zingen, maar u zegt erbij dat u dat niet doet, waarom niet? En toen zei hij, dat ben ik nooit vergeten. En dan moest ik net tijdens dat zingen weer aan denken. Ook in verband met dit thema. Hij zei, omdat ik me realiseer dat heel veel mensen bepaalde dingen wel zeggen, zingen. Maar dat ze vaak niet begrijpen hoe groot de rijkwijde is van wat ze zingen. Oh, en als het om dat lied gaat wat ik citeerde. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. Hij zegt, dan gaat het verder met neem mij. Dat is toch heerlijk. Als je in de genadearmen van God mag terechtkomen. En dan zingen we vul mij. En dan zingen we zend mij. Maar realiseren we ook dat er nog een woordje tussen stond. We hebben dat net ook gezongen. We hebben het zelfs een aantal keren gezongen. Er stond ook tussen, kneed mij. En wij maar enthousiaste kinderen leren zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in uw leven nou weer. Als God nou bij ons gaat kneden, in onze situatie, in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, kan dat niet een vragen oproepen? Kan dat niet een vragen oproepen? Zijn wij dan ook te allen tijden, broeders, zusters, vol goede moed. Paulus zegt niet dat hij altijd dat hij vol goede moed is. Hij zegt er nadrukkelijk bij: daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Dat betekent dat hij eigenlijk zegt: ik durf de strijd aan te gaan tegen elk leed, tegen elk onrecht, tegen elke teleurstelling, tegen elke tegenvaller in mijn leven. Ik durf het op te nemen tegen mezelf, tegen mijn twijfelend geloof van tijd tot tijd, maar ook ten aanzien van mijn slechte eigenschappen zoals egoïsme en jaloezie. Nee, zegt Paulus heel bewust, wij hebben zelfs goede moed tegen alles wat het ook mag wezen. Je zou zeggen, kan het zelfverzekerde? Altijd. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Ja, zeggen wij dan. Maar daar moet dan toch wel je leven naar zijn. Hè? Het maakt nogal wat uit. En terecht is er vanmorgen gebed voor gevraagd. Of je ziek bent. Of gezond. Of je met z'n tweeën bent. Of dat je er alleen voor staat. Of je tot de minima gerekend wordt. Of dat je behoorlijk welgesteld bent. Het maakt zelfs heel veel uit in ons eigen kleine menselijk leventje. Of je goed geslapen hebt of niet. Prachtige vraag trouwens. Dat alles maakt voor ons vaak verschil in wat voor stemming we geraken. En dan zijn we nog lang niet zo ver, als we heel eerlijk zijn, dat we met Paulus zeggen: maar desondanks, ik blijf te allen tijden vol goede moed. Wat denkt u? Paulus heeft dit ook door schade en schande in zijn leven met vallen en opstaan moeten leren. Want heeft deze godsman niet een onvoorstelbaar zwaar leven gehad als apostel in dienst van de Heer? En laat maar heel eerlijk zijn, als je leest wat hem allemaal is overkomen, dan zou het ons niet verbaasd hebben als hij er ter neergedrukt en ter neergeslagen onder was geworden. Je zult maar die toenmalige wereld met al zijn gevaren door moeten trekken, zonder iets anders bij je te hebben dan dat heerlijke getuigenis van Jezus Christus. En enkele vrienden die in de ogen van de toenmalige wereld ook zo dwaas waren. Van hot naar her gestuurd worden, zonder een vast inkomen, zonder een vast onderkomen. En geheel afhankelijk van goedwillende broeders en zusters. Van andere mensen en van het geluk dat je misschien soms een opdracht geeft om een tent te maken. En het is zo indrukwekkend. Neemt u daar van de week eens de tijd voor om eens te lezen wat hij heeft meegemaakt. Hij vertelt dat in 2 Korintiërs 11 over die gevaren. Ik zal u even wat opnoemen. Hij schrijft over gevaren te land en te zee. Over stokslagen, over gevangenissen, over doodsgevaar. Hij zegt dat hij tot 3 keer toe gegezeld is. 1 keer zelfs gestenigd. 3 maal schipbreuk geleden. Een hele dag en een nacht ergens in een diepte doorgebracht. Honger, dorst, koude, naaktheid, in de steek gelaten worden door valse broeders, ontrouw van mensen, helemaal aan zichzelf overgelaten. Dat alleen al. En dan desondanks dat alles zeggen: ik ben te allen tijden vol goede moed. Er komt trouwens nog iets bij, want Als je hoofdstuk 11 hebt gelezen, komt hoofdstuk 12. En dan zegt hij, na alles wat hij meegemaakt heeft, heeft hij ook dagelijks te kampen met een doorn in het vlees. En die doorn die speelde hem behoorlijk veel parten. Die belemmerde hij hem in zijn werk voor de Heer. En natuurlijk heeft hij dat aan de Heer voorgelegd. We lezen in de Bijbel dat hij heel eerlijk zegt, ik heb dat tot 3 keer toe aan de Heer voorgelegd. De Heer heeft tegen hem gezegd, ik ga dat niet van je afnemen. Ik neem dat niet uit je leven weg, want jij moet leven bij 1 heel klein zinnetje. Mijn genade is u genoeg. Dan vragen wij ons dan altijd af, wat heeft Paulus gehad? Zou het misschien zo kunnen zijn dat hij die zoiets moois in de hemel heeft gezien, dat hij daar niet over durft te spreken, niet kan spreken, misschien ook niet mag spreken, wat God bedacht heeft, ik hou jou heel dicht bij mij door jou een doorn in het vlees te geven, zodat je niet hoogmoedig wordt. Ik denk dat dat ook een gevaar is van als je door genade van God spreken mag staan. Niet zo lang geleden mocht ik in de gemeente studie doorgeven over depressie. En ik heb gezegd tegen een aantal broeders en zusters, ik kom vanmorgen naast jullie staan. Ik weet wat depressies inhouden in je leven. Maar ik wil jullie vanmorgen ook vertellen dat dwars door al die depressies erin God alleen maar steeds heerlijker en groter voor mij is geworden. En dat juist die weg die soms zo moeilijk, zo zwaar was. En toen Mieke mij leerde kennen, toen zei ze heel lief, Aart, ik ga jou daarvan afhelpen. Nou, dat lukt voor geen meter. Want het was heel lief bedoeld. Waarom? Omdat ze moest leren, we moeten dat samen bij de Heer brengen. En er is niks heerlijker dan als je in een depressie komt, in een moeilijke situatie in je leven komt, dat je ontmoedigd bent, dat je een broeder of zuster of een metgezel in je leven hebt, die zegt, waar zit je pijn? Waar zit je moeite? Waar zit je verdriet? Leg het maar in mijn handen en dan gaan we dat samen bij de Heer brengen. Paulus, durf ondanks dat alles te zeggen, daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. Dus zeg nooit in je leven, als het je op dit moment voor de wind gaat, dat zal mij nooit overkomen. Want we lezen het zomaar, dat we opgeschrikt worden door een bericht van iemand in de gemeente die het in onze ogen al zo zwaar heeft, zo moeilijk heeft. Want wat als de dood in je leven komt? Heb je dan nog moed? Als je een uitslag krijgt, zoals ooit tegen Hiskia gezegd is, bereid uw huis, want je gaat sterven. Hoe machteloos ben je dan? Waar haal je dan de moed vandaan? Of als je in je leven gebukt gaat onder wroeging, omdat je een grote schuld hebt in je leven. Of omdat je mensen iets hebt aangedaan. En je voortdurend een stem hoort die tegen je zegt, ja, dat heb jij veroorzaakt, dat heb jij gedaan. Of als je spanningen krijgt met andere mensen, jammer genoeg soms ook met broeders en zusters. En soms kan dat onderling zo erg worden dat je leest dat gemeentes uit elkaar vallen. Dan zeg nou zelf, blijf daar nou maar eens moedig onder. Dan zou je toch het liefst de hele boel ermee neergooien. En broeders en zusters, Paulus heeft dat allemaal meegemaakt. Hij heeft meegemaakt dat mensen zeggen, Paulus, we hebben veel liever Apollos. We hebben veel liever Kefas. Ja, jou mogen we niet zo. En reken maar dat hij daaronder geleden heeft. Want hij was natuurlijk ook mens. En wie van ons vindt het leuk als je merkt dat iemand je als het ware afserveert. Paulus, waar haal je nou toch die moed vandaan? Wel, in het ene laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen is Paulus op weg. Hij is op weg naar de plaats waarvan hij weet dat daar ga ik ook sterven. Naar Rome. En dan komt hij met 276 mensen. Ik weet niet hoeveel er vanmorgen hier precies zitten, maar gaan aardig in die richting of misschien er wel overheen. Aan boord van het schip. En ze komen in zo'n gierende storm terecht. Dat er letterlijk staat dat ze dagen en nachten geen spoortje licht zien. Alleen maar die torenhoge golven. En ze hebben alles uit hun boot overboord gegooid. En dat schip wordt elk moment omhoog gegooid en weer op de zee neergekwakt. En ze zitten daar al dagenlang met de bange vrees. Hoe lang gaat dit nog duren? Dat we in leven blijven. En te midden van die storm gaat er opeens een man staan. Nou ja, misschien is hij blijven zitten, want dat was in die situatie denk ik ook wel veilig voor hemzelf. En hij gaat spreken tot 276 mensen die doods en doods benauwd zijn. En weet je wat hij zegt? Ik moet je geschiedenis echt lezen. Een stukje huiswerk voor van de week. Dan zegt hij, ik heb vannacht bezoek gehad van een engel van God. Het is twee haakjes, als ik het goed heb zo uit mijn hoofd. In Handelingen 23 heeft hij ook bezoek gehad. Toen was hij gevangen genomen door de Romeinen. En ze wilden hem van het leven beroven. En in die nacht kwam de Heere zelf bij hem. En die zei, Paulus, houd goede moed man. Want jij moet in Rome het evangelie gaan verkondigen. En nou is hij op weg. En dan dreigen ze allemaal om te komen. En dan zegt hij dit. Zo mooi. Een engel des Heren heeft mij een boodschap gezonden. En dan zegt hij zoiets prachtigs. En ik hoop dat u dat van harte in stilte kunt beamen. Dan zegt hij, de God die ik toebehoor en de God die ik dien, die heeft vannacht tegen mij gezegd, we worden allemaal behouden. We zullen allemaal veilig aan land komen, alleen de boot vergaat. En het gebeurt. Mag ik het u heel persoonlijk vragen? Behoort u God toe? Er is een moment in uw leven geweest dat u echt heel oprecht hebt gebeden. Neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. En kunt u ook dat tweede nazeggen? Die ik dien. Waar moet dat nou gebeuren? Nou, dat begint altijd thuis. Het begint in een gezin. Ik lees in de Bijbel waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn. En dan zeggen wij vaak, ben ik in het midden. Maar zo staat het niet in de grondtekst. In de grondtekst staat dat woordje in niet. Het is nog veel mooier. Het hoort zo te zijn, waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik het midden. Middelpunt van ons verlangen. Trooster in het gemoed. Zeg nou zelf, broeders en zusters. Als je dan mag meemaken, zoals apostel Paulus dat heeft meegemaakt, dat je een richtingwijzer, iemand die de gebruiksaanwijzing kent van Gods woord, het leven mag sparen omdat jij een relatie hebt met God. En je maakt zoiets mee. Dat als alle hoop op redding is verloren, je allemaal gered wordt. Op het schip nou. Dan gaan stil. Nou zeg nou zelf. Dan raak je toch nooit meer ontmoedigd. Dan kun je toch voor de rest van het leven, wat je ook brengt, zonder één probleem door een storm heen gaan in je leven. Kijk, en daarom noemde ik net nou even dat voorbeeld, dat ik tussen Lammert en Ben was gaan zitten. Want wat lees ik nou één hoofdstuk verder? Hoofdstuk 28. Dat als Paulus op weg is en via zo in Italië terechtkomt, dan hebben de broeders in Rome gehoord dat Paulus aanstaande is. En wat doen die broeders? Die reizen hem tegemoet. En die begroeten hem. En wat staat er dan? Zo eerlijk is de Bijbel. En Paulus, de broeders ziende, vatte moed. Kijk, daarom is het zo belangrijk dat de Bijbel zegt, zorg dat je die samenkomst in de gemeente niet verzaakt. Zeker niet nu je ziet dat het einde der tijden nabij is. En zo leren we met vallen en opstaan. En wat zeggen we dan tegen onze kinderen? En wat leren we ze dan? Stel je vertrouwen in de Heere God. Want in zijn hand ligt heel uw en mijn levenslot. Maar dat moet je wel aan ze laten zien. Dus als je gezin, je situatie persoonlijk in een moeilijke omstandigheid komt, die veelal ook gevolgen zijn van de zondeval, dan kijkt een kind hoe je omgaat met het woord van God. Zoek je dan eerst menselijke steun, wat best wel begrijpelijk is, of ga je eerst met dat probleem naar God toe? Horen ze je aan tafel hardop bidden en zeggen, Heere God, er is ziekte in ons gezin. Maar u bent de grote geneesheer. Mogen we dat bij u neerleggen? Voor de troon van uw genade neerleggen? Ik las van de week een prachtig verhaal. Ik zat naar het buiten te kijken. Nou, dat was wel iets om een beetje depressief van te worden. Want je vraagt je af, bestaat er nog eigenlijk wel een zon? En ik zing liever, er komen stromen van regen dan stromen van regen. En toen moest ik denken aan een verhaal dat ik ooit eens aan de kinderen verteld heb op school. Er waren twee meisjes die woonden aan de rand van het bos. En die gingen op hun vrije woensdagmiddag heerlijk in het bos spelen. En ze waren zo in hun spel verdiept dat ze niet in de gaten hadden dat een storm was opgestoken. En opeens kreeg dat jongste meisje dat in de gaten. En ze begon te huilen. En haar zusje, die een paar jaar ouder was, zegt, waarom huil je nou? We zijn zo leuk aan het spelen. Ja, zegt ze, maar kijk eens wat die wind doet. Wat die storm doet. Die drukt al die mooie blaadjes van de bomen af. Weet je wat dat oudere meisje toen zei? Dat is niet erg. Want dan kunnen we beter de hemel zien. Wat mooi, hè? Broeders en zusters, er kan stormen in uw leven. Ik weet niet wat uw omstandigheden op dit moment zijn. Misschien hebt u dat ook nog niet met iemand gedeeld. Maar als de blaadjes gaan vallen, is de hemel zichtbaarder dan ooit. En waar lees ik dat? Dat lees ik in Romeinen 8, vers 37. Ik denk dat u allemaal Psalm 23 wel uit het hoofd kent. Maar eigenlijk zou je Romeinen 8 ook uit je hoofd moeten leren. Want wat staat er in Romeinen 8, vers 37 tot 39? Maar, en soms moet je gewoon letten op één woordje in de Bijbel. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. want ik ben ervan overtuigd dat nog dood. En wat zijn er geen mensen in ons leven die doodsangst hebben. Nog leven, wat zijn er geen mensen, vooral ook jonge mensen, die zoveel levensangst hebben, dat ze zich het leven benemen. Nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte. En nou is Paulus bang dat hij iets vergeet. En dan zegt hij erachter, en nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Kijk, broeders en zusters, daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed. En toen de Heer Jezus daarover sprak met zijn discipelen, toen zei hij, ook bij zijn afscheid, in de wereld zul je verdrukking lijden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan moet ik denken aan die prachtige oude psalm. Die ik vroeger op school heb geleerd. Mijn beste cijfer op mijn rapport was altijd een 10 voor psalmversje. De rest hebben we het even niet over. Maar ik heb daar ook geleerd. Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven. Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, broeder, zuster. God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan. Ja, verlaat u op de Heer. Dan houdt u altijd goede moed. Want hij geeft kracht voor vandaag. En blijde hoop voor de toekomst. Amen. Zullen we daarvoor danken? Liefdevolle hemelse Vader. Dank u wel voor deze heerlijke gebruiksaanwijzing die we vanmorgen mochten openslaan. Wilt u het ons vergeven dat we in het strijdwerk van dit leven daar soms veel te weinig tijd aan besteden? Dat onderzoeken jammer genoeg aanwijzen dat heel veel mensen die zich christen noemen, niet dagelijks die gebruiksaanwijzing gebruiken. Die geen tijd nemen voor het lezen van uw woord. Die geen tijd nemen voor het bidden. Die niet met de psalmist zeggen, Heere, des morgens leg ik u voor. En ik zie niet tegen de dag op, maar ik zie uit, want er is een helper groot van kracht, steeds bereid om mij bij te staan. Dank u dat u in de Bijbel zo vaak hebt opgetekend die woorden, dat u zelf hebt gezegd, ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. En dan zegt u er ook nog een hele mooie raadgeving bij. Wat zou een mensje doen? Wilt u het ons vergeven dat we ons geestelijk leven vaak inrichten naar wat mensen zeggen over ons? Maar uw woord zegt zo duidelijk, zie toe op jezelf. En de leer die jij verkondigt. En u roept ons vanmorgen op in deze moedeloos wordende wereld. Om in de kracht van de Heilige Geest een bemoediger te zijn. Door gewoon te vertellen wat u in ons leven en onze ziel hebt gedaan. Misschien ook wel op dieptepunten dat we geen uitzicht meer zagen. Maar dat we tegen een ander kunnen zeggen, in zijn of haar situatie, waarbij ze de moed dreigen te verliezen. Weet je, mijn lieve broer, mijn lieve zus. De God die ik door genade toebehoor. En die ik door genade mag dienen. Wil tegen jou zeggen. Vanuit dat heerlijke woord, de Bijbel. Geliefd kind. Je bent niet op weg. Naar een hopeloze toekomst. Maar naar een toekomst vol van hoop. En dan weet u wat dit woord vanmorgen met ons doet. Misschien moeten we gewoon beginnen met maar heel eerlijk te zeggen. Vader, wilt u het mij vergeven? Dat ik een karakter heb wat zo vaak gefocust is op de omstandigheden. Terwijl u zo'n grote spankracht van genade beschikbaar hebt. Om mij te leiden door uw woord en door uw geest. Dank u dat ik dat alles bij u neer mag leggen. En dat ik met de psalmist mag uitzien hoe u daarmee aan de slag gaat. Heer, dat we ook werkelijk van harte kunnen zingen. Neem mij, kneed mij, vul mij en zend mij. Opdat mijn leven mag zijn tot eer en glorie. Voor uw naam. Voor hen die mij in dit leven door u geschonken zijn. Maar ook samen als Bethel gemeente. Zodat we een waarlijk huis van God zijn. En mensen in de omgeving gaan ontdekken. Waar liefde woont. Daar gebiedt de Heer zijn zegen. En leven tot in eeuwigheid. Maranatha. Halleluja. Amen.